Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Vanavond, gemeente, zult u onder andere horen over het verheerlijken van de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daarbij helpen ons ook vele psalmen. Eén daarvan is psalm 105, daar willen we nu ook uit zingen. En wel het eerste en het tweede vers: looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En ook het tweede vers van psalm 105. Gemeente, ook vanavond willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit het gebed des Heren, gezang 5, daarvan het tweede vers. Het tweede vers van gezang 5. Laten we dan allen met mij in onze harten als volgt nu meezeggen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, Vader in onze Heere Jezus Christus, zo vergunt u het ons, Heer, om hier op deze avond, zo midden in de week, weer samen te mogen komen als deel van uw gemeente, die naar uw naam genoemd en in uw naam gedoopt is, en een ander deel thuis of elders meekijkend, meeluisterend. O Heere, wat een genade, te midden van alle hectiek, van alle drukte, die ons dagelijks leven vaak beheersen, dat er weer de stilte over alle landen is gevallen. En in die avond, Heere, we hier samen mogen zijn in uw huis. Onder de beademing van uw geest. Want Heere, dat is toch wat u belooft in uw woord. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Ja, Heere, een genade. Een voorrecht, onverdiend, want als we zien op onszelf, o Heere, dan had u heel andere wegen met ons kunnen houden. Wie we ook zijn, zoals we hier staan en zitten, dan moeten we het u allen, Heere, belijden dat we het er niet naar gemaakt hebben, dat ook vanavond dat weer mocht klinken aan het begin van de dienst. Die groet van uw kant, genade zij u en vrede. Heere, zo komt u ook vanavond tot ons. En we bidden u, o God, geef dat we het zo ook mogen ervaren. Als een boodschap van genade, van vrede, dat het u, Heere, daarom te doen is. Dat we in die vrede zullen delen. Opdat we zo ook vruchten zullen voortbrengen die u behagen. Vruchten van geloof en van bekering. Heere, open daartoe niet alleen uw woord, maar ook onze harten voor uw woord. Dat we niet alleen zullen aanhoren, Maar Heere, dat het horen dieper mag gaan, dieper mag dalen en dat het lijden zal ook tot gehoor geven aan dat woord. Uw woord, Heere, dat ons in onszelf veroordeelt. Er is niemand die God zoekt, zo zegt u in uw woord, o Heere, en we voelen ons er al snel te goed voor. Want ja, we komen toch maar in de kerk, zelfs in de week. Maar Heere, als uw geest ons hart en verstand verlicht en we het gaan zien, wat u, Heere, wilt dat we zien zullen, dan moeten we het u belijden. Inderdaad, het geldt ook mij. Och Heer, en dan wordt het wonder toch des te groter dat u desondanks dat woord ook gesproken hebt. Wie in mij gelooft, die zal leven. Heere, wat een genade, en wij bidden u, leer ons daar meer en meer over te verwonderen. En geef dat ook de verkondiging van deze avond daaraan mag bijdragen. Dat we niet alleen, Heere, onszelf, maar bovenal u in uw barmhartigheid en genade mogen leren kennen meer en meer. En zo uw Christus ook steeds meer heerlijkheid en glans voor ons krijgen zal. Opdat we zo, Heere, uit zijn volbrachte offer mogen leven. Uw naam tot eer, elke dag van ons leven. Ja, dat het, Heere, in alle dingen, in al onze handelingen, in al onze gedachten, dat die ervan doortrokken zijn. Niet van onze eigen willen, maar Heere, dat het telkens de vraag zal zijn, wat wilt u dat ik doen zal? En wat tot eer van uw naam is en tot nut van de naaste. Zegen ons daar, Heere, in het spreken. Wil alles geven wat daarin nodig is, vrijmoedigheid. Maar zegen ons ook in het horen. Hier in de kerk, maar ook thuis waar met ons meegeluisterd wordt. Zegen, Heere, allen die ook vanavond een taak hebben. U weet wat nodig is, Heere, wil ze het allen schenken. We bidden u dat alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van onze God vanavond, gemeente, zoals u weet, in Romeinen 15. Ik ga niet het hele hoofdstuk behandelen, het is best wel een lang hoofdstuk en dan zou het te veel worden of te oppervlakkig. Ik beperk me tot de eerste 13 versen, maar daarom begin ik te lezen omdat hoofdstuk 14 en 15 ook met elkaar samenhangen bij het 19e vers van hoofdstuk 14. Dus Romeinen 14 vanaf vers 19 en we lezen door tot en met vers 13 van hoofdstuk 15. En daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkaar dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken. Nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen dat hij voor goed houdt. Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Maar de God van de lijdzaamheid en van de vertroosting geven u dat gij eensgezind bent onder elkaar, naar in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eendrachtig met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkaar aan, gelijk ook Christus ons heeft aangenomen tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen, en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. En wederom looft de Heere alle gij heidenen en prijst hem alle gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï en die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop, vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. In het vervolg van het hoofdstuk, daar gaat Paulus onder andere uiteenzetten wat zijn reisplannen zijn. Dat laten we dus verder vanavond rusten. Als kerntekst noem ik u het 7e vers. Ik denk dat dat wel aardig dit samenvat, kernachtig weergeeft waar het Paulus om te doen is, ook in dat 14e hoofdstuk, maar ook hier. Die woorden, daarom neemt elkander aan, of aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. Maar voordat we daar verder bij stil gaan staan, gaan we eerst nog samen zingen, en wel uit Psalm 68... Psalm 68, daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom de Heer, die gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions God gewijde top. En ook het 16e vers, gij koninkrijken zingt Gods lof en heft psalmen op naar het hemelhof. U wordt nog het volgende bekendgemaakt namens uw kerkenraad. Dat betreft de volgende woensdagavonddienst, die zal zijn, zo de Heere wil en wij leven, over 2 weken op woensdag 9 februari. Ook dan hoop ik in uw midden voor te gaan. En dan zullen we het laatste hoofdstuk Romeinen 16 behandelen. De collecten voor vandaag zijn er 3. De eerste is bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. We zingen nu Psalm 68, vers 13 en 16. Romeinen 15 vers 7, de kerntekst, het uitgangspunt voor vanavond. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaardt of aangenomen heeft tot heerlijkheid van God. Gemeente, Paulus is zijn brief aan de gemeente van Rome aan het afronden. Veel heeft hij hiervoor gezegd, vooral over de leer van vrije genade, over de rechtvaardiging, zoals we dat dan zeggen, van de goddeloze. Niets uit ons, maar alles uit hem. Over het werk van de Heilige Geest en over de toekomst van Israël en de volken, die de toekomst van Christus is. Maar ook heeft Paulus heel duidelijk oog voor de praktijk van het christenleven. Want bij de leer hoort immers een leven. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Of anders gezegd, bij de theorie, zo kun je het ook zeggen, hoort de praktijk. Of nog beter gezegd, in de praktijk moet de theorie blijken. En met name vanaf hoofdstuk 12 komt dan die christelijke levenspraktijk aan de orde. Hoofdstuk 12, om niet wereldgelijkvormig, dat is volgens het schema van de wereld te leven. Hij heeft het gehad over de onderlinge liefde en over het gehoorzamen van boven je gesteld gezag. Het hoofdstuk ook, of het gedeelte over de overheid, gehoorzamen, Romeinen 13. En als laatste punt, maar zeker niet het onbelangrijkste, snijdt Paulus dan in hoofdstuk 14 en 15 de onderlinge verhoudingen in de gemeente aan. En kernwoorden daarin zijn verdraagzaamheid en eensgezindheid. Want alles, zo blijkt, is Paulus eraan gelegen dat de gemeente van Christus een eenheid in Christus is, maar ook blijft. Zowel onderling, intern, de onderlinge gemeenschap in de gemeente, als ook om de uitstraling naar buiten toe, naar de wereld. Een eenheid in Christus, op elkaar aangewezen, eensgezind en eendrachtig. Eén in die ene, de opperste herder van de schapen. U weet vast nog wel, de vorige keer ging het in hoofdstuk 14 over verschillen tussen vleeseters en vegetariërs, zeg maar. En hoe ze allebei meenden de Bijbel aan hun kant te hebben op dat punt. En ook bestond er oneenigheid over de vraag of je nu wel of geen wijn mocht drinken, en of je als christen ook per se nog de Joodse feesten moest blijven vieren. Kortom, zo zagen we verschil van inzicht over het al dan niet houden van de zogenaamde ceremoniële Joodse wetten. Daardoor dreigde de eensgezindheid verstoord te raken. En Paulus wees ons daarin een uitweg, hoe je daar nu mee omgaat. Wat je voorstaat, wat je vindt en wat je doet, doe je dat nu voor jezelf, omdat jij dat vindt, omdat jij dat wilt, of doe je het voor de Heere? Anders gezegd, wat is nu de intentie, je intentie bij de dingen die je vindt en doet? Heb je daar ten diepste jezelf mee op het oog, of handel je vanuit de liefde van Christus? En als het vanuit dat laatste is, als de liefde van Christus onze drijfveer is in al ons handelen, nou, zegt Paulus, dan kom je er in dergelijke verschillen altijd met elkaar wel uit. Dan zal dat nooit een breekpunt worden. Want wie van de Heere is, weet u het nog, die wil ook voor de Heere leven. Daarover ging het in hoofdstuk 14. Concreet, als het ware samengevat, In dat 13e vers, laat ons dan elkaar niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En hier in hoofdstuk 15 gaat Paulus nog even op dat thema door. Alleen met dit verschil, dat het in hoofdstuk 14 vooral ging over verschillen in opvattingen binnen de gemeente, maar nu gaat het meer om dat wat samenbindt. Om de eenheid en de eensgezindheid. Ook al denkt niet iedereen over alles hetzelfde. Maar ondanks dat, zo is de boodschap hier, hoor je wel bij elkaar. En heb je een gezamenlijke blikrichting, als ik het zo mag zeggen. En dat is Christus. En een gezamenlijk doel, en dat is de verheerlijking van God. Ook daar is Paulus duidelijk over. Kijk maar in het 6e vers. Opdat, dat is het doel, gij eendrachtig met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom, zo begint dan onze tekst, vers 7. Neemt elkaar aan, aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Ja, aanvaard elkaar. Dat wil zeggen, neem het zoals het is, in plaats van elkaar te oordelen. Of erger nog, te verbijten en te vereten om allerlei niet wezenlijke zaken. Want die betrekkelijk kleine dingen die aan de orde waren, over eten en drinken en over het wel of niet houden van feestdagen, die komen als het ware, gemeente, hier in een groter licht te staan. In het grote licht van dat één kudde en één herder. Want op alle terreinen gaat het immers daarom samen als één gemeente God loven. Ook anno 2022. Terwijl wij in een totaal andere tijd leven dan Paulus toen. Maar is dat precies hetzelfde, want gemeente, God is niet veranderd. Er is heel veel veranderd, maar de Heere niet. En het Bijbelse beeld van de gemeente als een lichaam met een verscheidenheid aan ledematen staat nog altijd overeind. De hand en de voet, die kunnen elkaar niet missen. Maar die hebben elkaar nodig. En het oog is niet belangrijker dan het oor. Maar samen vormen ze het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dat is de gemeente vanuit het verbond gedacht. En daarin is niet de een belangrijker dan de ander. Ook al heeft de een meer gaven dan de ander. Ook al weet de een meer dan de ander en kan meer dan de ander. Maar daarom mag de een niet zeggen, ja, ik ben beter. Of ik weet het beter. Maar wat zien we nu in onze tijd? Dan is het hier niet anders dan in heel kerkelijk Nederland, zeg ik maar. Dan zien we in onze tijd, gemeente, dat verschillen van inzichten over bepaalde dingen, dat die er vaak al heel snel toe leiden dat de band met de eigen gemeente wordt verbroken. En de gemeente wordt verlaten. Want, en dat is dan de drijfveer, ik zoek een kerk die bij mij past. Want ja, ik moet het wel naar mijn zin hebben. Daar waar ik naar de kerk ga. En dan benadruk dat woordje ik voorop. Elkaar aanvaarden, zoals Paulus hier zegt. Nee, want ik vind het hier niet meer goed. Ik ben het niet eens met dat of met dat. En daarom ga ik weg. Want daar voel ik me veel beter thuis. Maar vergeten wordt, en dat, gemeente, raakt in onze tijd meer en meer uit beeld, en echt niet alleen bij jongeren, maar dan raakt uit beeld dat je elkaar in de gemeente niet uitkiest, maar dat je aan elkaar gegeven bent. Dat is de gemeente. En wel door God aan elkaar gegeven. Het is immers zijn gemeente. En zo dus leden van hetzelfde lichaam. Het is net als in een gezin. Hè? Je kiest toch ook niet je eigen gezinsleden, familieleden uit. Nee, die zijn je gegeven. Hè? En ook daar is het toch zo dat je met de een wat beter kunt opschieten dan met de ander. Dat je met je ene broer of zus een betere band hebt dan met een ander. Maar je blijft wel één familie. En die band, die blijf je ook voelen. Ook al heb je weinig contact misschien met een broer of zus. Maar zodra je hoort dat die broer of zus in de problemen zit, dan ben je de eerste bij wijze van spreken die op de stoep staat. Van, joh, kan ik je helpen? Want je voelt dan die bloedband ook. Gemeente, zo wil de Heer ook dat we in de gemeente met elkaar omgaan. Aan elkaar gegeven. Delen van datzelfde lichaam. Weet je, dat is in feite waar het hier om gaat. Aanvaard elkaar. In alle verscheidenheid en met alle verschillen in opvatting. Laat de sterken, zegt Paulus, de zwakken dragen en verdragen. Zo begint vers 1. En hoofdstuk 14 begon ook al zo. Degene nu die zwak is in het geloof, zegt Paulus daar, neemt aan, aanvaardt dat, maar niet tot twistige samensprekingen. Wij die sterk zijn, zegt Paulus. En misschien dachten we wel toen we dat lazen, nou, Paulus die durft. Wij die sterk zijn. Hij heeft het misschien nogal goed met zichzelf getroffen. Of vindt dat hij best wel een hele goede gelovige is. Heeft Paulus hier nu last van eigendunk? Wij die sterk zijn? Ach nee, gemeente, helemaal niet. Maar Paulus bedoelt hiermee dat wie verder is in het geloof, wie meer vast is komen te staan, dat hij niet neer moet kijken op een ander die nog niet zo ver is. Die nog in de kinderschoenen staat, wat geloof betreft. Daar niet op neerkijken, maar daarvoor juist tot een voorbeeld zijn. En het goede voor die ander zoeken. En Paulus doelt dan in zijn situatie op die verschillen over het al dan niet houden van die ceremoniële wetten. U herinnert zich nog wel, Joodse christenen hadden daar moeite mee om dat los te laten. Ze waren er immers mee opgevoed. En dat kun je het nog wel begrijpen ook. Om geen varkensvlees te eten bijvoorbeeld. Heb daar begrip voor, zegt Paulus. En veroordeel het niet. Maar zoek het goede voor die ander en wees hem behulpzaam. Wees een leidsman, een leidsvrouw. Maar sta hem niet in de weg door hem te veroordelen. Omdat hij nog niet zo ver is als jij zelf. Voor ons gemeente denk ik ook een hele belangrijke les. Je zou nu bijvoorbeeld kunnen denken aan iemand die zonder God en Bijbel buiten de kerk om is opgevoed en tot geloof komt. Want dat gebeurt. Misschien wellicht door een getuigenis van een ander of op welke manier ook. Maar in ieder geval buiten de kerk om. En die daardoor ook minder of niets heeft met allerlei gewoontes in de kerk. En die daarom soms misschien dingen zegt of doet waarvan je dan denkt, kan dat wel? Als vrouw in de lange broek hier in de kerk komen, ik noem maar wat, of als jongen in een korte broek. Of dat zo iemand zegt, die dan gegrepen is door de liefde van Christus, nu ga ik heel hard werken aan mijn zaligheid en ga ik goed mijn best doen om goed te leven. Dan niet meteen, ho, 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 het is genade en denk erom dit en dat. Nee, laat het maar even zo. Maar wees een behulpzaam. Trouwens, andersom komt ook voor. Ik weet ook van iemand die Rooms-Katholiek was opgevoed en daar ook altijd naar de kerk ging, die protestants werd. en die voor het eerst in een protestantse kerk kwam en die zich verbaasde over het feit dat je in zo'n heilige omgeving allemaal zit te snoepen. Ze wist niet wat ze zag. Hoe is het mogelijk? Dat doe je toch niet? En wij vinden dat heel gewoon. Snap u al die dingen? Verdraag dat. Hè? En veroordeel het niet meteen. En probeer in liefde hem of haar bij te staan en de dingen bij te brengen zoals het dan in onze ogen hoort. Dat is de opdracht voor de sterken. Degenen die enigszins gevorderd zijn in het geloof. Of zoals vers 2 zegt, de naaste te behagen ten goede. Tot opbouw. Opbouw van hemzelf, van haarzelf, maar ook van de gemeente in totaliteit. Draag en verdraag de zwakken. Ga met elkaar om tot opbouw van elkaar. Aanvaard elkaar, vers 7. En volhard daarin tot onderlinge eensgezindheid, vers 5. En waarom? Met welk doel? Waar gaat het dan om? Nou, gemeente, dat vindt u in vers 6. Opdat, dat is het doel. Opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Ik vind dat zo'n geweldige uitdrukking. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Gemeente, zien we dan hoe haaks het huidige levensgevoel, wat wij allemaal inademen, het individualisme, waarin ik in het middelpunt staat, hoe haaks dat nu staat op wat de Bijbel ons leert en God dus van ons vraagt. En wat klaagt dan de praktijk ook ons niet geweldig aan? Want wat zien we? Verdeeldheid, versplintering binnen de kerk. Hoeveel keer gereformeerd en hervormd hebben we inmiddels niet? Maar ook in groepen en gemeenten buiten de kerk zijn splitsingen haast aan de orde van de dag. Maar ook al blijven we trouw aan de gemeente waar we bij horen, o gemeente, ook dan kan die geest van individualisme gaan overheersen. En hebben we ten diepste geen boodschap aan elkaar. Ik ga voor mezelf naar de kerk. Is het ook ieder voor zich? En hangt alles als loszand aan elkaar? Nou, als we dat doen, dan behagen we enkel onszelf. En aanvaarden we elkaar niet als behorend tot dat huisgezin van God. Kinderen die spelen nog wel eens met Lego. Hè? Ik heb het zelf vroeger ook gedaan en u misschien ook wel. Althans de mannen onder ons. Nou, dan wat doe je met Lego? Dan zet je, als je bijvoorbeeld een muur wilt bouwen van Lego, dan zet je die steentjes niet allemaal los van elkaar. Want dan wordt het geen sterke muur als je ze zo opstapelt. Maar hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe sterker wordt de muur. Nou, zo is het ook in de kerk. Paulus zegt hier dat christenen eensgezind moeten zijn. En dan mogen er best verschillen zijn over onbelangrijke dingen. Een muur van Lego, die bestaat ook uit allemaal verschillende blokjes. Dat is helemaal niet erg. Maar die muur is pas sterk als die blokjes aan elkaar zitten. En Paulus zegt in feite hier dat het in de kerk ook zo moet zijn. Alle gemeenteleden, om het dan maar simpel te zeggen, moeten elkaar vasthouden. Niet op de verschillen gaan letten en niet op elkaar gaan neerkijken. Geen ruzie omdat er meningsverschillen zijn. Ja, je moet er wel over praten. Maar respect voor elkaar. Mensen rekening houden met de verschillen. Dan dat je ook wilt dat iedereen erbij hoort. En dan kijkt een gemeentelid niet eerst naar wat hij zelf vindt, maar dan let hij ook op wat die ander nodig heeft. begrijpt u. Alleen dan is een gemeente sterk. Want gemeente, we zijn vaak meesters in het benadrukken van wat ons scheidt van anderen. Van andere kerken. Of binnen de gemeente. Van medegemeenteleden. Ja, die denkt over dingen heel anders dan ik. En we hoppen ook steeds gemakkelijker van de ene naar de andere gemeente of kerk. En ik denk dat dat in de afgelopen 2 jaar in de coronatijd alleen maar verergerd is. Het shoppen, het niet met de eigen gemeente meeluisteren, maar nee, ik luister vandaag maar met die mee, want die past me beter. Maar gemeente, moeten we er niet veel meer naartoe om te zoeken wat ons nu samen verbindt, in plaats van alleen maar te benadrukken waarin we verschillen. En vervolgens dan vaak gaan voor het eigen gelijk. Om zo, want dat doe je dan ten diepste, onszelf te behagen. Ten koste van de eendracht en de saamhorigheid. U kent denk ik het spreekwoord wel, of dat is wel zeker, eendracht maakt macht. Nou, in feite geldt dat ook voor een christelijke gemeente. Alleen praten we daar niet over macht, maar wel samen sta je sterk. Samen staan we sterk. Waar de eendracht verdwijnt, gemeente, daar ligt de zaak open voor de vijand. En de vijand, hoe die zich ook aandient, die kan in een verdeelde en onzekere gemeente goed uit de voeten. Dat individualisme, nou dat is zo'n vijand. En misschien voor ons wel een van de grootste vijanden. Samen, denk ik, met de wereldgelijkvormigheid. Het woord zegt het al, wereldgelijkvormig. Je leven, dat je leven dezelfde vorm heeft als de wereld. Leven volgens het schema van deze wereld en zo geen zicht meer hebben op het koninkrijk van Christus. Maar genoeg hebben aan alles wat het leven hier en nu biedt. Geleid door de gedachte, als ik maar aan mijn trekken kom. Ook in de kerk. Wat bind je dan nog aan de gemeente? Als dat gezamenlijke, die eendracht ontbreekt. Eendracht, zegt u, waarin dan? Betekent dat dan dat je het over alles 100% met elkaar eens bent en moet zijn? Ach nee, gemeente, dat hoeft niet. We hebben het de vorige keer ook gezegd, want in het vorige hoofdstuk gaat het in wezen over hetzelfde. Weet u nog, die gulden regel. Eenheid in wezenlijke zaken. Daarover geen discussie. Zaken die onopgeefbaar zijn. Dan hebben we het over de leer, zeg maar. De noodzaak van wedergeboorte. Van geloof dat zonder de werken dood is. De leer van vrije genade. Dus het gaat over de doop. Daar eens eenheid over. Dat zijn zaken, gemeente, die wezenlijke zaken waar je met geen 7 paarden van af moet laten trekken. Waar geen discussie over mogelijk is en mag zijn. Eenheid in wezenlijke zaken, maar ook vrijheid in middelmatige zaken. Ik noem maar wat, het tempo van zingen, om maar iets te noemen. Of welke vertalingen gebruikt wordt. Ik denk niet dat dat bij de wezenlijke zaken hoort. Al is het wel weer van een andere orde dan het tempo van zingen, dat begrijpt u wel. Maar toch ook een middelmatige zaak. En mildheid in alle zaken. Eenheid in wezenlijke, vrijheid in middelmatige en mildheid in alle zaken. Maar eenheid, eendracht in het gericht zijn op Christus, het hoofd van het lichaam van de gemeente. Daar gaat het om. Om met één mond, zegt Paulus, eensgezind de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. eensgezind. Even over dat woordje, eensgezind. Dat is één in gezindheid. Samen één doel hebben. En dat is niet het tempo van zingen. Dat is niet de Bijbelvertaling of de kledingcode. Maar dat is wel eensgezind in de verheerlijking van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nog maar een keer. Want het is een prachtige uitdrukking. Daar je zinnen op gezet. Daar op gericht. Jong en oud. Rijk en arm. Denkers en doeners. He, daarin één. Dan blijven er de verschillen van inzicht over de manier waarop en hoe. Maar gemeente, als dat ons gezamenlijke richtpunt is, dan is er sprake van eendracht. En krijgt de vijand, die de eenheid van de gemeente altijd belaagt, die krijgt geen kans. Ik las in dat verband ergens een mooi voorbeeld van een schaapherder die met zijn kudde ergens in het vrije veld bezig was, de schapen aan het weiden, en ineens duikt er een wolf op. Nou, in ons land ook al lang geen uitzondering meer. Dus ja, paniek in de kudde. Schapen vliegen alle kanten op en de wolf, die kan zijn gang gaan. En de herder staat machteloos. Maar wat doet hij? Hij klimt op een heuveltje waar hij net bij was. En vanaf dat heuveltje liet hij een langgerekte angstkreet horen. En wat deden die schapen? Die renden allemaal naar elkaar toe. He, zo bang en schuchter als ze waren. En zo vormden ze één kluwen, één geheel. En de wolf kon geen kant meer op. Het verhaal zei zelfs dat de wolf werd doodgedrukt. U begrijpt het beeld wel. Samen sta je sterk. De vijand wordt als het ware doodgedrukt als de gemeente de gelederen sluit. En wanneer is dat zo? Is dat dan zo als je over alles hetzelfde denkt? Nee, gemeente, nee. Weet u wanneer dat is? Als de gemeente leeft van de genade in Christus. Anders gezegd, als haar individuele leden gespitst zijn op de stem van hun herder, die zo met zijn innemende genade en liefde de harten vervult, ofwel als je dicht bij de bron leeft, dan, ja dan kan het. En dan gebeurt het ook. Want gemeente, Paulus werpt ook hier de mens niet op zichzelf terug. Want dat dacht u misschien inmiddels wel, van dat klinkt allemaal heel mooi. En zo zou het ook wel moeten zijn, dat beamen we dan ook wel. Maar is dat nou niet te hoog gegrepen? Want hoe zullen we dat toch ooit kunnen waarmaken? Nou inderdaad, gemeente, als je het zo bekijkt, als het van ons moet komen, letterlijk hopeloos. Maar nu staat er nog wat bij in onze tekst. Daarom, vanwege die roeping van de verheerlijking van God in Christus, aanvaard elkaar, en dan komt het, zoals ook Christus ons aanvaard of aangenomen heeft. Gemeente, daar ligt het geheim. In het zien op Christus, die ook ons aanvaard heeft. Je moet daar eens over nadenken. Christus die in de hemel de hoogst denkbare heerlijkheid en aanbidding daarin mocht delen. Maar die ook ons aanvaard heeft. Want hoe trof hij ons aan toen hij kwam naar deze aarde? Hoe trof hij ons toen aan? Nou, bepaald niet als parels die glommen in Gods hand. Bepaald niet. Als parels die glommen van gehoorzaamheid en godsvrucht. Maar als rebellen. Opstandelingen. Ja, zelfs vijanden van God. Want zo heeft hij eerder in deze brief geschreven, er is niemand die God zoekt. En er is niemand die goed doet. Dat wil zeggen goed zoals God het goed vindt. Dat is dus wat anders dan wanneer je ergens een goed gevoel bij hebt dat het dan ook goed is. Nee, goed zoals God het goed vindt. Ook in de kerk niet. En toch, hoewel er nu niets aan ons was dat hem in die zin kon trekken, dat hem kon behagen. Dat is nou het wonder. Hè? Toch, nochtans, geweldig woord. Ouderwets, maar laten we het erin houden. Nochtans, ondanks dat, ging zijn liefde uit naar ons zondaren. Heeft hij ons aanvaard, aangenomen om het beeld van hem in ons opnieuw te laten verschijnen. Om ons te herscheppen. En daarvoor heeft Christus nu alles, maar ook alles volbracht wat daarvoor nodig was. Wat was dat nu in Christus? Wat heeft hem daartoe nu toe gebracht? Nee, geen zelfbehagen. Onmogelijk. Want wat voor eer was er voor hemzelf aan te behalen? Hij moest er immers de dood voor in. Nee, gemeente, het was, zoals dat prachtige lied zingt, Amazing Grace. Genade zo oneindig hoog, liefde zo onpeilbaar diep. Hij zocht het verlorene op, wilde vijanden met God verzoenen. Hij was in alles op de ander gericht, had oog voor de diepe nood van ons mens, gericht op de eer van zijn Vader. En op de zaligheid van ons mens. Hij liet zichzelf niet wiegen op de loftuitingen van mensen. Hij kwam niet om gediend te worden. Hoewel hij er recht op had. Maar hij kwam om te dienen. En dat dienen ging zo ver dat hij bereid was alle smaad en hoon die daarmee gepaard ging te verdragen. Geen spoor van zelfbehagen. En ook niet van zelf medelijden. Maar het ging hem, gemeente, in alles om de eer van zijn Vader en het heil van zondaar. Daarvoor offerde hij zich volledig op. Maar gemeente, die gestalte, die houding, ja, die gezindheid die er in Christus Jezus was, die maakt het mogelijk. O gemeente, als die er toch meer was, in onszelf, in de gemeente, in de kerken, hoe anders zou het er dan allemaal uitzien? En in die gezindheid gaan we nu delen, door het geloof in hem. Door het geloof in hem, door telkens weer naar hem te vluchten, met al onze gebreken, fouten en zonden. Vooral ook waar het gaat om die eendracht en saamhorigheid, hè, dat aanvaarden van elkaar. En ondanks alle verschillen en verscheidenheid toch te weten en het ook zo te beleven, we horen bij hetzelfde gezin. En vanuit die gezindheid van Christus is er geen ruimte voor zelfbehagen, in wat voor vorm dan ook, ik en ik. Maar wordt het elkaar behagen? Nee, dat betekent dan niet allerlei lievigheid en zoetigheid in de gemeente. Alsjeblieft niet. Dat we toch zo fijn vinden in de gemeente en dat we toch zo goed met elkaar getroffen hebben. Want dat is soms helemaal niet zo. Maar het betekent het goede voor elkaar zoeken. De ander opbouwen in plaats van afbreken. Ja, en dat kan soms ook betekenen dat je elkaar aan moet spreken op dingen die verkeerd zijn. Niet alleen de dominee en de kerkenraad, maar dat hebben we onderling, hebben we die taak ook. Want we zijn niet altijd zo lief voor elkaar. En we gedragen ons niet altijd zoals het behoort. En dat dan ook van elkaar kunnen verdragen. Als je ergens op aangesproken wordt, dan niet meteen op je achterste benen gaan staan, maar dat ook aanvaarden. Of het nou van de dominee de ambtsdragers is of van een medegemeentelid. Elkaar erop aanspreken als het nodig is. Maar dan niet vanuit de hoogte, maar vanuit de liefde. Zodat de ander erdoor onderwezen, gesterkt of getroost wordt, net wat, naar wat nodig is. En gemeente, het is God zelf en gelukkig maar ook. Het is de Heilige Geest die die gezindheid in het hart werkt. Hoe dan, zegt u, hoe dan? Nou, dat vinden we hier ook. Kijk maar in vers 4. Door het woord. Door het woord. Zo draagt de Heilige Geest als het ware Christus in ons hart. Dat aloude woord dat levend is en krachtig en harten en levens vernieuwt naar zijn beeld. En daarom, gemeente, en dat is telkens weer de oproep, zie dan op hem, altijd weer, en hoop op hem. Wees bezig in dat woord, want zo gaan we het beeld van Christus dragen. Want zo, dat gebruikt de Heilige Geest om tot geloof te brengen. We hebben daar zondagmorgen onder andere van gehoord. Hoe dat in zijn werk gaat. Nee, het laat zich niet beschrijven, het laat zich niet analyseren. Maar dan ga je zien. Je gaat het zien. De Heilige Geest, zeg ik altijd, doet dan het licht aan. Zodat je het gaat zien. Het is eigenlijk net als met een moeilijk vraagstuk op school vroeger. Er werd een vraagstuk en een probleem aan de orde gesteld. Je snapte er niks van een som. De leraar legde het nog eens een keer uit en nog een keer, nee, je snapte het niet. En nog eens een keer en ineens zei je, ja, nou zie ik het. Nou, dat is met geloof in feite ook. Je leert het beamen. Hè? Wat het woord zegt. Het licht als het ware op. Je gaat het zeggen en dat is de Geest die het werkt. Ja, het is waar. Ook wat er van mij wordt gezegd. Dat ik een zondaar ben. Dat zeg ik niet alleen maar meer met mijn lippen, maar ook met mijn hart. Heer, het is waar. Maar ook dat andere. Hè? Dat Christus nu voor zulke zondaar gestorven is. Ja, Heere, ook voor mij. Hoe is het mogelijk? Dat. En daarom bezig in dat woord, want dat is het middel waarmee God het werkt. En waarmee Hij zo ook het beeld van Christus als het ware in ons draagt. En dat geeft meerdere vruchten, maar één van die vruchten daarvan is, gemeente, dat we eensgezind zijn. Daar gaat het hier vanavond over. Gericht op die ene. Dat is toch wat in het geloof samen verbindt. De gerichtheid, de eenheid in die ene. Net zoals de naaf in een fietswiel. Die verbindt alle spaken met elkaar. En vanuit dat centrum, vanuit die naaf, waaieren ze alle kanten op in dat wiel. Maar die naaf die verbindt ze. Daar vinden ze de verbinding in. Eensgezind. Dat wil zeggen dat onze gedachten onderling één kant op gaan. Niet kriskras door elkaar en alle kanten op, zoals die schapen in het voorbeeld. Maar schouder aan schouder, bezield door de stem van de goede herder. Gemeente, dat is tot heerlijkheid en glorie van God. Om zo met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. Het is net als met een koor, een zangkoor. Hoe prachtig kan dat klinken als een koor samen zingt. Maar stel je nou voor dat die koorleden allemaal door elkaar heen gaan zingen. En dat iedereen zingt wat hij zelf mooi vindt. De ene dit, de andere dat. Nou, dan loop je hard weg, want dat is niet om aan te horen. Nee, het klinkt veel mooier als iedereen tegelijk. Ook al is het vierstemmig, toch als uit één mond. Maar gemeente, als de kerk de gemeente eensgezind is, dan eren ze met één mond God. En zo wil de Heer het ook. En dat klinkt de Heer veel mooier in de oren dan wanneer ieder alleen maar voor zichzelf zingt. Maar, het voorbeeld van dat koor, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Want als een koor uit één mond wil zingen, wat moeten die koorleden dan doen? Dan moeten ze heel goed op de dirigent letten. Want anders gaat het niet. De gemeente, zo is het in de kerk niet anders. Wil de kerk één zijn, de gemeente, dan moeten alle gemeenteleden goed op de Heer Jezus letten. En dat is wat God wil, dat de kerk eensgezind is, omdat Hij daar de eer van krijgt. Maar het is ook beter voor ons, want, en zeker in onze tijd, waar de gure wind van de secularisatie steeds harder gaat waaien, samen sta je sterk. Met elkaar tegen de zonde en de duivel strijden en elkaar daarin ook helpen. En een gemeente die eensgezind is, die heeft ook werfkracht. Een uitstraling naar hen die buiten zijn, vervreemd van de God van de zaligheid. En wie van genade weet, die wordt ook bewogen met de naaste die nog zonder Christus leeft. Dat laat je niet onverschillig. En dan zal onze hand ook doen wat het vindt om te doen. Persoonlijk in een ontmoeting met iemand, of door je bijvoorbeeld in te zetten binnen de evangelisatiecommissie. Of dat je gaat verlangen dat evangelie te gaan verkondigen. Niet alleen onszelf behagen, maar de naaste, ten goede, tot opbouw. En zullen we ook het werk van zending en evangelisatie een warm hart toedragen, tot eer en glorie van God en tot heil van de naaste. En zijn we ook bewogen met onze oudste broeder Israël, dat we ons ook met hen verbonden weten en ook verlangen dat ook zij hem, de Heer Jezus Christus, zullen kennen en erkennen. En zo ook eensgezind uitzien naar de komst van zijn koninkrijk, om dan eenparig, als uit één mond, eeuwig, de lof te brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nu nog onzuiver en soms met een gebroken stem, maar dan volmaakt en tot in alle eeuwigheid. Ja, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en u dank bewijzen. Amen. We antwoorden met Psalm 119. Daarvan vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? En we zingen ook het 53ste vers, waar de basis als het ware ligt. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 32 en 53 van Psalm 119. Laten we samen de Heere danken. Heere, wij komen u ootmoedig dank zeggen aan het einde van deze dienst. Voor uw woord dat ook vanavond weer tot klinken mocht komen. Een woord, Heere, waarin wij allen werden opgeroepen eensgezind te zijn. Elkaar te verdragen. Elkaar bij te staan, te beseffen dat we samen deel uitmaken van het gezin van u. Waar u ons, Heere, gebracht hebt, als leden van de gemeente, verbonden aan u. En voor wie onder ons gedoopt zijn, hebt u het ook willen bevestigen. Dat u ons, Heere, apart zet. Om de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. Dat toch, Heer, is immers het doel. Want het gaat uiteindelijk niet om ons. Al hebt u onze zaligheid op het oog. En dan wordt ook daarin, Heere, uw naam verheerlijkt en vereerd als een zondaar tot bekering komt. En daar bidden we ook om, Heere, als dat nog niet het geval is, zo Heere willen doen bij in ieder van ons. Tot eer en glorie van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Maar Heer, het uiteindelijke doel is toch de verheerlijking van uw naam, dat uw naam eeuwig eer zal ontvangen. O Heere, wij bidden u, leer ons zo ook ons leven te besteden in uw dienst. Geleid daarbij door de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? O Heere, uw woord is rijk aan onderwijs, aan lessen. En u, o Heilige Geest, wilt het in onze harten werken, wil het ook doen, o God. Bij in ieder van ons, van de kleinste tot de oudste, de jongste tot de oudste aan toe. Heere, wat een genade, dat u ondanks al onze afmaking, al onze tekorten, onze gebreken, onze zonden niet ophoudt nog tot ons te komen met dat genadevolle woord. Heere, dat we er gehoor aan zullen geven. Leer het ons, o God, en wat hebben we het ook nodig om iedere keer weer erop gewezen te worden, teruggebracht te worden bij die bron van alle leven, de bron van alle goed, ja, het allerhoogst en het eeuwig goed. Heb dank, o God, voor alles wat u schonk. Vergeef ook het verkeerde dat er was, in woorden of in gedachten, hier in de kerk, maar ook thuis, waar met ons meegeluisterd wordt. We dragen zo, Heere, ook elkaar aan u op. Gedenk ons allen in omstandigheden waarin we ons bevinden. En leer ons, Heere, zo de weg te gaan die u ons aanwijst in uw woord. Dat bidden we, Heere, ook voor uw oude bondsvolk Israël. Altijd de even door, belaagd en bejaagd, verguist tot en met, tot op deze dag, o Heere, maar u houdt ze staande, want het is uw volk. En we bidden u, o Heere, willen ook daar het licht van het evangelie doen opgaan, opdat ook zij, Heere, mogen komen tot de erkenning van u als de Messias die gekomen is. En die weer zal komen en dan zijn rijk volmaken zal. Het rijk dat bestaan zal uit Jood en Heiden. En zo, Heere, u de eeuwige glorie zult ontvangen. Leer ons, Heere, ook daar naar uitzien. Behoed ons ervoor dat we ons blind staren enkel op het hier en nu. Maar laat dat ook ons richtpunt en ons verlangen zijn. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil vol maakt. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, uit Psalm 138, waar we de preek mee eindigden, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. U in het midden van de goden op hoge toon met psalmen prijzen, maar ook ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het Hof der Hoven. 1 en 2 van Psalm 138. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.